Hey, welkom bij een nieuwe Toekomst van Uw podcast vanuit een paardenstal deze keer. Ik zit op echt een bijzondere plek en daar ga je vast nog straks meer over horen. Maar ik heb ook weer een bijzondere gast bij me. Sophie,
hi. Goedemiddag, hallo. Ja.
Superleuk dat je erbij bent. Of dat ik eigenlijk bij jou ben.
Ja, nou, bij vrienden van mij, maar ja. Om precies te zijn in hun paardenstal. Mm-hmm. Hij is verbouwd, dus de paarden zijn weg. Maar het is hier wel heel mooi in een prachtige tuin.
Ja. Wij gaan het vandaag hebben over verschillende dingen over onderwijs. We weten zelf ook nog niet waar we het over gaan hebben, want dat laat ons altijd zo verrassen gewoon,
ja.
Waar het uitkomt. Maar ik wil wel graag beginnen met de vraag, wat maakt jou een abnormale leerkracht?
Abnormale leerkracht? Goeie vraag. Ik denk dat ik altijd tot het gaatje ga om leerlingen te helpen en daar altijd op creatieve wijze naar oplossingen gaan zoeken. Dus als ik zie dat een kind buiten de boot valt, dan kan ik in het begin ook natuurlijk wel eens geïrriteerd zijn of zeggen, nou, het schiet niet op of dit of dat. Maar dan ga ik er altijd mee aan de slag. En dan ga ik altijd wel door totdat ik hetgene vind waarmee we die leerling weer aankrijgen of erbij kunnen tacken of dat hij toch mee kan komen. Of dat er uiteindelijk misschien iets anders nodig is, maar ik laat niet los. En ik denk dat dat wel een unieke eigenschap is voor mij.
Ja, en wat maakt dat abnormaal voor jou?
Ik merk dat mensen daar, ouders zijn daar vaak heel blij mee. En ook, die zeggen ook van vaak zo, ja, eindelijk iemand die doorpakt, zeg maar, een beetje dat. En ik denk dat in het algemeen in het onderwijs, en nu wil ik niet iedereen over een kam scheren, want ik ken een aantal collega's die juist ook zo zijn en ook een aantal IB'ers die dat hartstikke goed doen. Maar ik denk dat in het algemeen vaak dingen op de lange baan geschoven worden. En van, we kijken het nog even aan. Ja, het is nu drukte met kerst, dit en dat. En mensen dus niet echt die verantwoordelijkheid durven te pakken. Ja. Om zich te verdiepen in een kind. En ermee aan de slag te gaan. En dat is wel, denk ik, een heel groot probleem in het onderwijs. Mm-hmm. Dus in die zin voel ik me soms wel een uitzonderingspositie.
Ja.
Maar goed, dat is ook mijn... daarom word ik ook ingehuurd natuurlijk vaak door scholen of door ouders of wat dan ook. Dus dat is ook wat ik goed kan. Dus
Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk ook waar voor mij abnormale leerkracht voor staat. Het gaat me er niet om dat je anders bent dan anderen. Zeg maar, daar gaat het me niet per se om. Maar het gaat voor mij om, weet jij wat jouw eigen specifieke talenten zijn? Ja. Wat jouw eigen aandeel is, waardoor jij dus je onderscheidt eigenlijk. Ja. Dus wat jou uniek maakt als leerkracht.
Want er zijn een heleboel leerkrachten die in het lesgeven en dat soort zaken beter zijn dan ik, hoor. Vooral in de structuur, in de klas en al dat administratieve gesodemieter en parnassus en weet je wel. Oh man, oh man, oh man. Ik doe het allemaal wel, maar het is allemaal niet, weet je, daar ben ik echt niet bijzonder goed in. Alleen dit, ja, het gewoon vastbijten in iets en uit gaan zoeken wat er aan de hand is. En of iets opzetten en dan gewoon echt doorgaan tot het gewoon klaar is. En dat is iets waarin ik me echt onderscheid. Dat zie ik wel om me heen. Nou ja, en daar heb ik gelukkig mijn werk van kunnen maken. Mm-hmm. Dus dat is mooi.
En hoe heb je het ontdekt dat dit jouw ding was?
Het is een beetje gegroeid. Ik was altijd wel heel ondernemend, hoor. En ik heb heel veel dingen georganiseerd en altijd al met kinderen bezig. Dus ik heb eigenlijk nooit anders gewerkt dan met kinderen eigenlijk. Mijn hele carrière. Eerst als jonge werkster, toen voor de klas. En toen heb ik een huiswerkinstituut opgericht. En toen ben ik als zelfstandige doorgegaan. Dus, maar ook toen ik ondernemer werd, nu 8 jaar geleden, ja, dat past ook heel goed bij mij. Mm-hmm. Ik zie gewoon kansen en dan pak ik ze aan en dan laat ik gewoon niet los. En ook met projecten die ik heb opgezet, ik zorg dat het echt gewoon voor elkaar komt. Dus ja, het is gewoon iets waar je dan op een gegeven moment achterkomt. En toen ik een eigen praktijk had, ja, ik merkte gewoon dat ik heel makkelijk klanten kreeg. Omdat gewoon mond-to-mond mensen zeiden van, ja, als je omhoog zit met je kind, dan moet je daar naartoe.
Ja.
En dan ging ik gewoon heel goed analyseren en kijken en observeren van wat is aan de hand. Mm-hmm. En dat puzzeltje proberen te leggen met de mensen eromheen. Dus met de ouders, met de eigen leerkracht. Soms is een orthopedagoog verbonden. Of je hebt een onderzoek wat je leest waar je ergens op blijft haken. Of je denkt, die cito's die kloppen niet, hoor, met hoe de indruk is van mijn kind. En als je op een gegeven moment ontwikkelt een soort onderbuikgevoel, dan ga je met dat kind kijken en dan denk je, oh jeetje, hij kan gewoon geen multiple choice invullen. Hij snapt dit prima eigenlijk, weet je wel. Of dan is er zoiets aan de hand. Of Oh, ja, hij zit een groep achter. Hij weet niet eens de maanden van het jaar op de tafels. Want er zitten gewoon enorme hiaten in zijn kennis. Of weet je, dat je dus de dingen niet gewoon vanzelfsprekend aanvaardt. Maar echt op zoek gaat naar wat er aan de hand is. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik wil dat dan gewoon weten. En als er iets niet klopt. Als ik het gevoel heb van, ik blijf erover door nadenken. Of ik blijf over doordenken. Een beetje zo'n onderbuikgevoel van, het is niet pluis. Ja, dan moet ik ermee aan de slag. En dan zal ik ook niet rusten tot ik het wel heb gelost. Nee.
Dat is denk ik ook wel een onderscheidende factor. Want ik heb vaak als ik met leerkrachten praat. Alle leerkrachten die ik tot nu toe ooit heb gesproken, die geven om de kinderen.
Tuurlijk.
Want je gaat het onderwijs in omdat je juist het beste voor de kinderen wil. Maar er zit ergens ook een heel groot grijs gebied in dat onderbuikgevoel. Of dat wat jij omschrijft van, ja, ik blijf mee in mijn hoofd zitten. Of het blijft in mijn onderbuikgevoel zitten. En daar ook echt iets mee doen.
Ja.
Dat is een heel groot verschil tussen sommige mensen die stap niet...
Ja, maar ik ben daarin zeker een uitzondering. Want ik heb ook zwaar ADHD. En ik ben extreem ondernemend en heel proactief. Maar dat is soms heel goed. Soms heel irritant. Ik ga dus altijd te snel. En ik ga veel te snel in de actie. Mm-hmm. Maar voor de zomer was ik dus bij als eerste bij reanimatie. Maar ja, dat is wel hetzelfde. Want ja, iemand die riep bij gas, reanimeren. En bam, weet je wel. Ik zit gewoon op mijn knieën en ik begin iemand te reanimeren. Gewoon, daar denk ik niet over na. Dat gebeurt gewoon... intuïtief. En dan is het heel positief natuurlijk. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook wel eens heel direct zijn voor mensen. En je moet ook zeker met ouders, met kinderen, moet je ook soms heel omzichtig communiceren. Maar ik ben dan wel vaak degene die pleister van die wond aftrekt. Ja. En ook wel gewoon soms de boodschap geeft die niet zo leuk is om te horen. Maar dat doe ik altijd. Dat is wel mijn enige drijfveer. Ik doe het altijd uit leerlingbelang. Mm-hmm. En dat kunnen ouders eigenlijk dan toch altijd wel accepteren. En soms zeggen ze achteraf ook van, ik vond het toen wel even slikken. Maar weet je wel, het heeft goed uitgepakt of wat dan ook. Ik zal nooit de ouders naar de mond praten omdat ze graag een VWO-advies willen of weet ik veel wat. Als ik denk dat het kind de capaciteiten niet heeft. Maar als ik denk dat het kind de capaciteiten wel heeft, maar die leerkracht ziet het niet. Ik denk dat er iets niet goed is gegaan met de manier waarop het ziet is afgenomen, wat dan ook. Ja, dan rust ik ook niet tot dat kind op de goede plek zit. Ja.
Dus dat is eigenlijk echt jouw waar jij helemaal van aangaat, wat helemaal jouw ding is.
Ja, ik zeg op mijn website kansen creëren voor kinderen. Mm-hmm. En dat is ook wat ik wil doen. Ik bedoel, ik wil dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien. En wij als volwassenen zijn daarvoor verantwoordelijk om de juiste omgeving te creëren. Waarin het kind zijn ei kwijt kan en zichzelf kan zijn. Want een kind kan dat niet allemaal zelf. En die kan het ook niet zelf aangeven wat aan de hand is.
Nee.
Dus dat is onze taak. En die neem ik wel heel serieus, ja.
Ja. Wow, ik heb echt heel veel ideeën nu. Maar ik ga even één richting op.
Moet je niet tegen mij zeggen, één richting op gaan.
Nee,
dan
voor heel even. Ik ga het maken. wat er bij mij in mij opkwam is...
Kopje thee.
Ja, lekker kopje thee. Is dat... het begint al bij de vraag, maar waar is onderwijs voor? Want als ik naar jou luister, dan gaat het om dat kinderen dus echt helemaal zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.
Ja.
Voor mij is het bijvoorbeeld dat je echt dus je eigen waarden en waarden... dus dat je helemaal jezelf ontdekt en kan zijn. Dat lijkt daar heel erg op. En dat strookt niet met heel veel dingen die nu in het onderwijs gebeuren.
Nee.
Qua de focus op het cognitieve of het...
Nee, dat is natuurlijk een beetje spagaat.
Ja.
Ik ben wel heel erg van het funderend onderwijs. Dus ik geloof wel heilig dat kinderen... een goede basis nodig hebben. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben niet van de stroming die zegt... de tafel zoeken ze wel op in Google, weet je wel. Die bestaat wel, die stroming. Zeker in het hoogbegaafd onderwijs. Ja, maar hij weet alles van het sterrenstelsel. Dus hij hoeft niet te weten of je een D of een T schrijft. Nou, daar ben ik dus absoluut niet van. Omdat ik denk dat je het leven van een kind veel makkelijker maakt... als die basale kennis wel heeft. En daarnaast is het nu zoals het is... met alle diplomas en hoepels waar we doorheen moeten springen... om te zorgen, dat wil je dan het kind wel geven, dat hij dus past in die mal.
Ja.
Maar daarnaast is een andere discussie, en dat probeer ik ook vaak via mijn columns uit te venten. En ik spreek vaak op congressen en dat soort dingen, van moeten we sommige dingen niet anders doen. Mm-hmm. En ja, daarvoor vind ik het ook heel inspirerend om naar andere onderwijsvormen te kijken, andere landen. Ik was in januari in Finland. Mm-hmm. Ja, dat vind ik dan zo geweldig. Dan denk ik echt, oh, daar geven ze dus veel meer geld uit aan onderwijs. Mm-hmm. Ben je wel eens in Finland geweest?
Nee.
Oh ja, nou zou je echt, echt een aanrader. En dan hebben gewoon alle scholen, elke school heeft een schoolhond bijvoorbeeld.
Oh ja.
En elke school heeft een technieklokaal, een houthaklokaal, of weet dat, een houtbewerklokaal, home economics. Dan wordt dus zowel uitgelegd hoe je een hypotheek moet doen, maar ook hoe je moet koken. Wow. Het zijn gewoon allemaal keukentjes in het lokaal. Maar er is ook een lokaal met stofbewerking. En dan leer je dus naaien. Maar je leert ook strijken en wasvouwen en dat soort dingen.
Ja.
En dan denk ik, hoe geweldig. Maar ook op VWO-niveau. Hè? Dus
ja,
bedoel,
het is
niet,
dat is het natuurlijk.
Ja, bij ons in dat praktijkonderwijs hebben ze dat wel. Ja. Dat is echt fantastisch. Maar als je beter kan leren, dan hoef je dat niet meer te kunnen. Of ja, de hele gekke gedachte natuurlijk.
Ja, ik was bij Jonas, die ook in de podcast was, helemaal in het begin. Die werkte op het praktijkonderwijs daar. En ik liep daar rond in die school en ik dacht echt, bro, maar...
Ja.
Dit is super mooi. Je kan daar je heftruckrijbewijs al halen. Je kan daar alles over, nou ja, inderdaad, wassen, strijken, al dat soort dingen.
Ja, maar dat zou de VWO-leerling toch ook super leuk vinden om te leren en belangrijk.
En wat maakt dan dat, nee, maar jij bent een VWO-kind, dus jij hoeft dat niet te leren of je vindt het niet boeiend. Dat...
Nou ja, en andersom, want die kinderen van het praktijkonderwijs, daar wordt dus maar heel weinig eisen aan gesteld van theoretische vakken. Mm-hmm. Aan de ene kant, ik snap het, want er is een grens aan wat ze kunnen opnemen. Aan de andere kant, denk ik dan, vraag ik me ook wel af of we daar dan goed aan doen. Want dan denk ik, deze kinderen, die hebben echt... Maar goed, daar moet ik wel eerlijk zeggen, daar heb ik niet genoeg verstand van. Ik heb wel verstand van hoogbegaafde leerlingen. Ik heb niet genoeg verstand van leerlingen die moeilijk kunnen leren. Dus daar kan ik niet echt uitspraken over doen. Maar ik zag wel veel kinderen struggelen, die gewoon moeite hebben om de bus te nemen. En weet je wel, omdat ze die tijdentabel niet goed kunnen lezen en... met boodschappen doen en dat je denkt, zo weinig cognitieve bagage. En hoe ga je dan redden in deze maatschappij?
Ach, dat was heel mooi toen ik in Canada was. Ik was voor studiereis, toen ik nog studeerde, moest je naar het buitenland. Ik was in Canada, want ik heb daar familie wonen.
Oh, en was dat gaan?
En daar was een middelbare school waar ik was. En dat was echt heel bijzonder. Die hadden een speciale klas wel voor kinderen met een beperking, maar zeg maar lichte beperkingachtige dingen. En nou ja, dat was gewoon een mooie groep mensen, maar wat ze dus deden met die kinderen is dat ze heel veel dingen op zich namen qua organisatie in de school. Dus als er een feest georganiseerd moest worden of als er iets geregeld moest worden, dan werd dat echt hun project. Dus niet zo van, oh, laat die kinderen dat maar doen, want dan hebben ze ook wat te doen. Maar juist heel erg van, wow, maar dit, hier kunnen zij van leren. En ze gingen dan inderdaad helemaal uitzoeken, oké, we moeten boodschappen doen. Hoe laat gaat de bus? Bus te bellen, dingen kijken. Wat hebben we allemaal nodig? Hoe gaan we dat voorbereiden? Het hele proces van dus echt het idee tot het halen, tot het maken, tot het uitserveren.
Maar daar hebben ze dus ook geen speciaal onderwijs. Dat is een speciaal onderwijs op een inclusieve manier. In een gewone
In die school. Dat,
het is niet overal.
Een beetje uitzonderlijke school wel daarin. Dat is wel weer jammer. Maar...
Ja, want in Finland was dus overal, dat dus, daar hebben ze heel weinig speciaal onderwijs. Heel veel inclusief onderwijs. En dan hadden ze dus gewoon een groot lokaal met een tussenwand. Mm-hmm. En dan deden ze heel veel samen. Lunchpauze en weet ik veel, gymnastieken en tekenen en wat dan ook. En als ze dan taal moesten doen of iets waar dan het niveau dus niet gelijk liep, dan ging die tussenwand dicht. En dan hadden zij dus van de speciale leerkracht, hadden zij dus hun eigen lokaaltje, hun mini-lokaaltje met 6 of 7 leerlingen.
Ja.
Maar die kinderen waren dus vanaf kleuter af aan al gewoon gewend om met elkaar naar school te gaan.
Ja,
en hier stonden onze kinderen met een bus ver weg in de bossen. weet je, dat werkt helemaal
En dan
niet.
Daarna verbaasd zijn dat ze zich afgezonderd of anders voelen of zo. Dan moet je dat weer gaan fixen, soort van. Ja.
Dus ik vond dat heel inspirerend. En ik heb nu net bezig geweest met de inclusieve voorziening voor het samenwerkingsverband Roosendaal op te zetten. Voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten. Mm-hmm. Hoogbegaafde thuiszitters. Met een huiskamerlokaal. En als dan dagritme en dat soort dingen weer gaat, dan naar een leslokaal. En op die manier weer terug, hopelijk, naar school.
Ja.
Maar dat is dus ook op een reguliere middelbare school.
Ja.
En ik denk dat dat echt super belangrijk is. Dat wij gewoon ten eerste kinderen die iets bijzonders hebben niet uitsluiten. En op wegzetten op een andere plek, op een zorgplek of wat dan ook. En ten tweede, die omgeving, als het dus weer lukt om naar een school te gaan, dat kan dan, dat heeft gewoon een hele normaliserende, helende werking, ben ik van overtuigd.
Zeker.
En die kinderen hebben natuurlijk wel een speciale aanpak nodig. En die krijgen ze ook binnen die setting, maar wel op een gewone school. En ik denk dat een heel gezond uitgangspunt is.
Ja, en dat versterkt het nog meer. Kijk, je kan heel hard roepen, oh, we zijn zo inclusief. Maar pas als je het dus echt op zo'n soort manier laat zien.
Ja.
En als je dus door de gang loopt, wat ik daar dan ook in Canada merkte, is dus als je met die kinderen over de gang loopt, ze zijn gewoon onderdeel van de school.
Precies, ja.
Iedereen vraagt even, oh, hoe is het met je plan? Oh, hoe is het met je gewoon als persoon?
Ja.
En niet, oh, kijk, daar gaan die speciale kinderen.
Nee, ik vroeg toen naar een meisje in Finland van, ja, maar worden deze kinderen niet gepest? Want ze zagen er echt wel anders uit. Sommige kinderen hadden capuchons en waren heel teruggetrokken. Of, nou ja, er waren best wel wat kinderen in bepaalde specta, zogezegd. Mm-hmm. En toen zei dat meisje gepest. Waarom? Dus ik zei, nou ja, ze zien er toch bijzonder uit. En je ziet toch wel dat het kinderen zijn met special need en dit en dat. En ze zei, nou, ik zou niet weten waar je het over hebt. Ze zegt, die kinderen, we zijn eerder jaloers, want ze hebben kleine klassen, ze hebben de beste leerkrachten. Ze zegt, dat is toch geweldig voor ze. Ze zei, ja, zij hebben die behoeftes, dus nou ja, ik snap dat het voor hun is geregeld, maar we gaan ze zeker niet pesten. We zijn, nee, dat is toch geweldig.
Wauw.
En toen dacht ik, ja, voor hun is dit gewoon hun werkelijkheid. Zij zijn dus, omdat ze dus van kleuter af aan samen naar school zijn gegaan, dat is helemaal niet een dat ze dat heel apart ervaren. Of ja, dat was gewoon heel ontroerend, vond ik dat. Dat die leerlingen zelf daar gewoon zo relaxed over waren.
Ja.
Want dat is ook wel een zorgenpuntje bij die inclusieve voorziening die ik nu heb opgezet. Van hoe gaan de andere kinderen reageren van de school, die dat niet gewend zijn op leerlingen die er anders uitzien, die misschien later binnenkomen, die misschien zich niet helemaal aan de regels van de school houden, maar die we toch naar binnen willen hebben, weet je wel. Dat is nog wel een dingetje.
Ja, ik vind dat wel altijd, ik snap die zorg heel erg. En ik vind het ook wel, het is normaal dus eigenlijk een probleem wat we gewoon voor ons uitschuiven. Door die kinderen dus zo apart te houden, omdat we dit probleem willen voorkomen. Maar ze komen wel weer uiteindelijk na school, ja, ook een soort leven nog.
Ja.
In de maatschappij, waar we de kinderen dan tussen haakjes op voorbereiden.
Ja.
Maar we gaan ze eerst uit elkaar houden en dan helemaal zeg maar los een soort van opvoeden. En dan vervolgens zeggen, nou, hier is de maatschappij, succes, joe. Yeah. En dan komen ze elkaar wel weer tegen. Zonder dat ze dus geleerd hebben, want dat is wat ik haal uit wat jij vertelt over dat meisje. Die heeft geleerd, dit is gewoon hoe het gaat. Ja, die kinderen hebben deze behoefte, ik heb deze behoefte. En we worden allemaal in onze behoefte voorzien.
Ja, maar dat is natuurlijk ook hoe meer we de groepen apart houden. Ik bedoel, mijn kinderen, die kennen niemand van hun leeftijd of wat dan ook met syndroom van Down in een rolstoel. Dat zit niet in hun wereld.
Nee.
Sterker nog, dit dorp is een heel wit dorp. Mm-hmm. Toen waren we een keer sushi aan het halen. Toen zei mijn dochter tegen mij, mama, ik vind het heel spannend met al die buitenlandse mensen hier. Dan dacht ik, oh jeetje. Ja, maar zij komt nooit met andere culturen in aanraking. Nu gaat ze naar de middelbare school. Nu zal het wel gebeuren. Maar ja, als je het niet gewend bent, onbekend maakt onbemind. Dat is niet heel vreemd. En ja, het is niet vanzelfsprekend dat je, dus ja, daarom is denk ik diversiteit zo belangrijk. Dat je gewoon leert dat je met iedereen gewoon goed om kan gaan. En dat het gewoon juist niet iets bijzonders is waar je speciaal mensen op moet voorbereiden. Maar dat het gewoon normaal is. Ja.
Ja, hoe moeilijker je erover gaat doen, hoe groter je eigenlijk het probleem maakt.
Ja, absoluut.
Voor jezelf ook weer. Want ja, je moet dan allemaal voorzieningen weer creëren om dat op te vangen en zo.
Ja.
Denk ik dan.
Ja, zeker. Nee, helemaal mee eens. Ja. En hoe diverser je de scholen kunt maken en kinderen met veel verschillende mensen kunt laten opgroeien, hoe mooier het natuurlijk is. Mm-hmm. Ja. En ook hoe kansengelijker het is.
Ja.
Want dat is natuurlijk nu ook een groot probleem. Van kinderen die zitten in hun eigen bubbel, al vanaf de basisschool.
Mm-hmm.
En die komen op de hockey en in de wijk waar ze wonen en op de school waar zij naartoe gaan, komen ze elkaar ook helemaal niet tegen. Het zijn gewoon parallele werelden van verschillende welvaartsniveaus in Nederland. Ja, dan hebben we het allemaal over de kloof. Maar dan denk ik, ja, die scholen, die zou je echt meer moeten mengen met elkaar.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dan is er ook wel vaak dat gezegd, ja, maar alles wordt bij scholen neergelegd. Even advocaat van de duivel.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook onzin natuurlijk. Ik bedoel, daar heb ik het ook vaak over. Alles wordt over de schutting van de school gelegd. En ik snap hem, want het is net als met de huisarts. Ja, ja, dat is de best toegankelijke manier om mensen te kunnen bereiken. Hè? Dus, dus dat snap ik wel. Maar nou ja, dat is dus in Finland heb je dus geen vrije keuze van school. Je gaat naar de dichtstbijzijnde school, klaar. Mm. En dat is gewoon een goede school. Alleen, daar is met de wijkenplanologie destijds ook rekening gehouden dat er dus huurhuizen, koophuizen, dat het allemaal door elkaar zit.
Ja.
Dus je hebt daar veel minder dat, want dat zou in Nederland, als je zou zeggen, je moet naar de dichtstbijzijnde school, zou het probleem niet oplossen. Want,
nee, want dan krijg je hele
hele gesegregeerde scholen. Dus dat maakt niks uit in Nederland. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je als land een visie over kan hebben. En dat moet je dus veel groter aanpakken dan alleen maar over de schutting van die ene school gooien. Mm-hmm. Dus dit zijn ook geen dingen die een school op zich oplost. Maar ja, ik denk wel... ik heb een project opgezet voor kinderen uit Breda Noord en Breda Zuid voor een stichting hier... in Breda. En daar was dus ook het concept dat juist leerlingen uit Breda Noord en Breda Zuid samen naar een hoogbegaafde project zouden gaan. Mm-hmm. En dat je dus zo kinderen met elkaar laat mengen. En het zijn ook getalenteerde kinderen. Dus ook zijn ook in staat om een connectie te maken met elkaar. Ja, dat concept is heel mooi. Dus misschien zou je op die manier met dat soort projecten of zo, of ook een vriendin van mij die haar kinderen zit in Wassenaar op een school. Dus die zei laatst, ga eens kijken of we misschien met een school uit de Schilderswijk een keer een goede doelenactie of weet ik veel wat zou kunnen doen. Dat je alleen al op die manier een klein beetje contact maakt met elkaar. En dat mensen een beetje uit hun comfortzone komen. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
Ja. Ja, en dat past denk ik ook mooi in hoe er vaak gezegd wordt, oké, je moet de maatschappij de school inhalen met de school de maatschappij in en zo. Ja. Dat is allemaal zo'n heel mooi droombeeld van oké, maar we maken het zo realistisch mogelijk.
Ja.
En je bent ook maar een school.
Ja.
Dus voor mij is daar een soort wrijvingsstuk nog in. Dat ik denk, aan de ene kant, ik heb zoveel ideeën over dit soort projecten. Waarvan ik dan denk, wow, dat is echt heel erg gaaf. En dit zouden we echt moeten doen. En je bent ook maar een school. En kinderen hebben ook ouders. En er is nog een... We zijn nog groter dan dat.
Je hebt 24 uur op een dag. En je zit eigenlijk maar 6 uur op school. Dus er is nog heel veel daarnaast. Dat zie je nu ook wel bijvoorbeeld met dat school in de omgeving. Hè? Dus dat is ook een project van de Gelijkkansalliantie. Dat die verlengde schooldag. Ja. Wat je dus in Scandinavische landen dus wel ziet. Dat gewoon hoogwaardige buitenschoolse activiteiten verbonden aan de school. Mm-hmm. Dat heel goed werkt. Dus daar wordt nu ook wel natuurlijk flink op geïnvesteerd. Maar het is natuurlijk... Natuurlijk is het breder dan alleen de school. En ik denk wel dat de kern van een school is ook wel gewoon die kennis overdaagd. En dat wordt natuurlijk wel eens vergeten. Dan zijn we weer de pannenkoekendag en de warme tuindag aan het vieren. En de kinderboekenweek en dit en dat en zus en zo. En dan aan het eind van het jaar, dan blijkt dat we toch een heleboel stof gemist hebben. En dat de basis niet op orde is. Dus ik denk ook dat er om genoeg kennis over te dragen, en dat geldt zeker voor leerlingen die wat meer moeite hebben om te leren, of kinderen bijvoorbeeld die thuis geen Nederlands spreken, die het echt heel erg van school moeten hebben, heb je echt ook rust en structuur nodig. En daar zijn al die afleidende activiteiten, dat helpt gewoon niet.
Nee.
Dus maar dat hoor ik ook heel veel terug in het land hoor. En bovendien geeft het ook voor de leerkracht heel veel onrust.
Ja.
Dus ik ben altijd wel ook heel erg voor zo'n eventplanner, wat sommige scholen nu hebben. Mm-hmm. Dat je dus niet als juf nog het paasontbijt staat te regelen en bij de Jumbo in moet kopen en weet ik veel wat.
Ja.
Je moet denk ik sowieso, ik sta nu weer voor de klas, heel leuk. Maar dan realiseer ik me ook weer, dat lesgeven, dat is ook gewoon heel veel klusjes doen. Mm-hmm. En ik denk dat je dus veel meer van die klusjes, die moet je niet bij die leerkracht neerleggen. Van, ik sta dan bij het kopieerapparaat, ik sta dan even nog de klas te vegen, ik sta dan... En ik ben niet te goed om dat te doen.
Nee, maar dat is het niet.
Dat is het niet. Maar ik denk dat het onderwijs beter van wordt, dat ik mijn tijd besteed aan... Nog eens even te kijken wat er met die leerling aan de hand is. Of daar nog eens een gesprek over te voeren met een ouder. Of gewoon dingen die alleen ik kan en die niet iemand anders kan.
Precies.
Dus, en dat is ook met dat hele lerarentekort waar ik denk dat we ook een sleutel in zit tot succes. Bovendien weet ik wel zeker dat als je dus veel minder van die klusjes zou moeten doen.
Ja.
En je veel meer op de inhoud zou kunnen richten. Dat het werk ook gewoon veel leuker wordt voor de leerkrachten. En dan blijven ze ook langer en werkt ook minder hoog en bladidibla.
Ja, daar sla je een mooi punt aan. Dit is precies mijn hokjes naar puzzelstukjes ding ook. En waarom ik jou net ook vroeg, wat is dit dan echt jouw ja? Als je nou het onderwijs niet ziet als, oké, jij bent dus een leerkracht. Je moet in dit hokje, dus je moet al die dingen kunnen die in dat hokje horen. Maar je bent een leerkracht, je bent een puzzelstuk. Dus je hebt van die uitsteeksels. Jouw ja, waar jij helemaal van aangaat. Dus in jouw geval echt contact met de kinderen. Ze echt goed zien. En jouw nee's, dat zijn dingen die jou heel veel energie kosten. Dus bijvoorbeeld bij het kopieerapparaat staan.
Ja.
Als je nou zou kijken in een school naar iedereen, ieders eigen ja's en nee's. Dan is mijn ervaring dat er altijd, dat het zo gebeurt dat je die nee's, vanuit die nee's in ieder geval, het zo kan organiseren dat je het dus of anders organiseert. Dus wat jouw nee is, is misschien wel mijn ja. Of je komt erachter, hoe belangrijk is het eigenlijk dat ik dit zo doe? Pannenkoekendag, warme truiendag. Is het echt belangrijk? Of kunnen we het anders organiseren zodat het niet hoeft? Kan ik ermee stoppen?
Ja.
soms sommige dingen, ja, ook een beetje warme trui dag categorie.
Ja, zeker.
Kun je ook mee stoppen. Ja, wat is nou echt belangrijk?
Ja.
En daarmee kun je een puzzel leggen in plaats van dat jij dus je helemaal moet uit gaan sloven als leerkracht. Van, ja, maar ik moet al die stukjes van het leerkracht zijn raken op een goed niveau. Kun jij dan helemaal al jouw energie gaan besteden aan wat jouw ja is?
Ja, daar moet je wel als team ook de tijd voor hebben. Hè? Dus je moet dat ook gewoon op een studiedag agenderen en even stilstaan. En niet alleen maar in die rat race zitten. En ik sta niet meer structureel voor de klas. Dus dit wat ik nu doe is bijvoorbeeld ook een invalklus.
Ja.
En dan vind ik het wel gelijk leuk om mee te denken over allerlei dingen in de klas. Maar het is wel, ja, op veel scholen waar ik werkte, was het heel vaak waar ook wel dingen gewoon zoals omdat ze altijd zo gedaan werden, weet je wel? En,
ja,
en dan ben jij weer de vervelende zeur die zegt, ja, maar kunnen we dat niet anders doen? Misschien is de leerkracht aan zich ook wel een beetje een behoudende doelgroep.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet, misschien dat de jonge garde anders is, maar zoals ik het heb ervaren in veel scholen, is het ook wel een beetje conservatief. Het is ook niet te veel gekkigheid of te veel andere manieren van werken.
Nee.
Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk ondernemer. Ik zou sommige dingen ook gewoon efficiënter aanpakken. Mm. Sommige dingen vind ik ook gewoon veel te lang duren. En veel te lang vergaderd. En nou ja, van alles en nog wat waarvan ik denk, als ik directeur zou zijn, zou ik het anders doen. Maar ja.
Maar ik denk ook wel dat we wat vaker met zo'n ondernemersblik naar het onderwijs mogen kijken.
Ja.
Want in veel gevallen is het onderwijs een soort op zichzelf staand ding geworden. Maar in principe is het gewoon een bedrijf natuurlijk.
Ja.
En
ja, het is een bedrijf. En dat vinden we altijd heel lastig. Want dan zijn dus de ouders je klanten.
Ja.
Maar ja, iedereen probeert wel ook leerlingen binnen te halen. En dus uiteindelijk, ja, en dan weer een nieuwe folder en dit en dat.
Ja.
Uiteindelijk is het wel gewoon een bedrijf. En, maar ik denk ook, je klanten zijn ook je werknemers. En mm-hmm. Nou ja, dat is bijvoorbeeld ook een discussie. Ik vind dus eigenlijk, als de leerkracht ziek is, dan moeten de kinderen naar huis gestuurd worden.
Mm-hmm.
Want wat er nu gebeurt, is dat we altijd kinderen gaan verdelen, leerkrachten van op een vrije dag terug laten komen. Nou, die invalpool en zo, dat is natuurlijk allemaal al niet meer beschikbaar. Dus wij gaan heel erg het maatschappelijke probleem als individuele school oplossen. Mm-hmm. Zodat maar niemand er last van heeft. Waardoor die ouders ook denken, nou, die school die regelt het allemaal wel.
Ja.
Dus, en dat zijn dingen waarvan je ook dan ziet, je holt je team uit.
Mm-hmm.
Mensen worden allemaal overbelast. En je legt eigenlijk het probleem op de verkeerde schouder neer.
Ja.
Maar goed, dan is het ook weer, want heb ik ook wel veel leerkrachten gesproken die dan dus inderdaad in wijken wonen, ja, waar gewoon kinderen anders de hele dag op straat zwerven of thuis voor de televisie worden gezet. Dan denk ik ook, oh ja, als ik daar juf zou zijn, dan zou ik het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Dus dan is het ook wel weer anders. Maar nou ja, dat soort oplossingen, dat zit ook heel erg in ons DNA als docenten en als directeuren om altijd maar ja te zeggen en het de problemen op te lossen. Maar ja, wij kunnen ook niet alles. En juist als we te veel doen, dan kunnen we eigenlijk minder kwaliteit leveren. Dus ja, we moeten ook onze grenzen bewaken. En daarin ook voor onze medewerkers. En sommige directeuren doen dat heel goed. En sommige directeuren, ja, dan denk ik van ja, dan zou ik dat dus daarvoor kiezen om dat niet te vragen aan docenten. Omdat je dus weet dat sommige mensen moeilijk nee kunnen zeggen of altijd over hun grenzen heen gaan.
Ja.
Dan hol je toch je personeel uit. Ja.
Ja, eigenlijk is het zoals je als leerkracht naar je kinderen kijkt. Dus dat je ze allemaal echt wil zien en je kent ze. En op basis daarvan bied je ze ondersteuning aan. Of laat je ze zelf even een beetje aanklooien en kom je vervolgens er. Dat is ook zo als je als directeur natuurlijk naar je team zou willen kijken.
Ja.
Met een beetje een bedrijfsmindset erachter.
Ja, absoluut. Ja, en ook met dingen van bijvoorbeeld op zich op basisscholen. Veel dingen zijn ook wel weer, omdat het natuurlijk kleine organisaties zijn, zijn ook best wel weer snel geregeld. Op het VO vond ik het veel complexer. Ik heb nu op het middelbaar onderwijs een project gedaan. Ja, daar heb je echt facilitaire diensten. Dat is natuurlijk allemaal veel ingewikkelder dan bij die collega binnenlopen die gewoon Parnassus beheert of weet ik veel wat. Maar daarin denk ik ook wel, er zijn ook wel gewoon processen die je misschien ook wat bedrijfsmatiger aan kan pakken. En, en wat makkelijker kan aanpakken, zodat minder tijd kost. Maar ja, het blijft altijd best wel een spanningsveld. Want als ik dus de baan van een directeur bekijk, dan denk ik altijd, jeetje mine, ik heb dus ook nog nooit geambieerd om directeur te worden, terwijl ik natuurlijk wel gewoon een onwijze bemoeial ben. Omdat je dus heel erg weinig met de inhoud bezig bent, maar heel erg met de operatie.
Ja.
Je moet gewoon zorgen dat elke dag iemand voor de klas staat. En dat is tegenwoordig met leraartekort gewoon al zo'n, dat is al bijna een baan.
Ja.
Dus Ja, dan om echt met onderwijsinhoud bezig te zijn en collega's te coachen en dat soort zaken. Ja, daar komen heel veel directeuren gewoon niet aan toe.
Nee.
En ja, en dat is gewoon wel jammer. Ja.
Ik zie wel een parallel met leerkrachten ook. Want ik hoor dit ook veel bij leerkrachten. Ja. Dat ze zeggen, ik ben zo met mijn administratie bezig. Ik kom bijna niet meer aan mijn kinderen toe.
Ja. Ja.
Hebben we toch een aandachtspunt te pakken waar misschien...
Ja.
De ingang zit.
Er is wel nu 10% extra loonsverhoging natuurlijk gekomen. Ik ben wel heel benieuwd of dat nog wat doet voor de arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
Of dat nu nieuwe mensen aantrekt, jongelui.
Wat is jouw verwachting? Even je eerlijke...
Ik denk uiteindelijk wel. Alles is een marktwerking.
Mm-hmm.
Dus ja, als je maar genoeg betaalt, dan krijg je mensen. Ik geloof dat er nooit een tekort... Ik weet niet of het waar is, of het broodje aap is. Maar ik heb altijd gehoord dat er nooit een tekort aan vuilnismannen is. Omdat dat in het laaggeschoold werk... extreem goed betaald.
Mm-hmm.
Dus ik denk het wel. Alleen ik weet dus niet waar dat omslagpunt ligt.
Nee.
Van, we hebben al eerder een loonsverhoging gekregen. En nu van 8% geloof ik. Dat was vorig jaar of anderhalf jaar geleden. En nu weer eentje. Dus dat zijn echt forse investeringen. Maar goed, de inflatie is ook enorm hoog geworden. En ik stel me zo voor dat misschien bedrijven daar harder in mee zijn gegaan. Wat natuurlijk wel positief kan zijn, is als er nu een crisis komt.
Ja. Want, nou, kom maar op een crisis.
Ja, precies. Nou ja, die voorspellen ze nu toch wel allemaal. Ja. En er zijn toch wel wat signalen voor. En als dus natuurlijk die crisis komt, dan kiezen mensen ook wel weer eerder voor een tekortvak en voor zekerheid. En nou ja, ambtenarenbaan met een pensioen en dat soort dingen. Dus dat ze dan wel weer ook positief kunnen werken. Maar ik ben heel benieuwd. Ik hoop het. Ik hoop echt dat mensen... Ja, dat de twijfelmensen... Kijk, de gepassioneerde mensen die doen het ook als ze niks betaald krijgen.
Bijna ongezond zelfs, maar dat is weer een ander verhaal.
Ja, absoluut. Maar misschien dat toch ook wel mensen... Of die nu... Dat die zeggen, ja, ik zou het eigenlijk wel willen doen... Maar het betaalt te slecht, weet je wel. Dat die misschien nu net het setje krijgen om toch over te stappen. Dus ja, ik hoop dat het allemaal werkt. Ja, het moet wel werken, ergens, zou je denken.
Zou je zeggen.
Het is de enige knop ongeveer waar je aan kan draaien. Maar er is natuurlijk wel meer nodig. Want het is niet alleen die leerkrachten moeten beter betaald worden. Maar het is ook die ondersteuning waar we net over hadden. En klasassistent op de groep, dat is natuurlijk ook enorm werkdruk verlichten. Dat je ook af en toe met kleine groepjes kan werken. Maakt ook het werkplezier leuker. Een goede conciërge op je school. Dat je inderdaad het kopiëren en weet ik veel wat allemaal niet zelf hoeft te doen. Er is meer nodig om mensen met plezier naar hun werk te laten gaan. En ik moet altijd wel lachen, want ik heb een poosje op het ministerie van Onderwijs gewerkt. En toen kwam ik daar, in september kwam ik daar binnen. En dan, oh, fijn dat jullie allemaal er weer zijn. Er staat een barista beneden in de hal. En dan kreeg je dus een cappuccino met een vormpje erin en weet ik veel wat. Nou, ik was dus van de week op die basisschool waar ik dan weer nu lesgeef. Ja, dan staat er gewoon zo'n kan met één theezakje. Ja, precies. En daar pakt iedereen gewoon zijn thee uit. Ja, niks, geen barista met een...
Nee.
En dan denk ik, ja, dat verschil dat ik denk van, ja, wij zijn ook echt... Qua luxe en ondersteuning en zo zijn we ook gewoon helemaal niks gewend in het onderwijs.
Nee.
Je doet ook echt alles zelf. Dus en ergens heeft het ook altijd wel een klein stukje charme. Maar de balans is soms wel lastig. En nou ja, ik was inderdaad van de week, stond ik dus voor het eerst weer een hele dag voor de klas. En ik was om 7:30 was ik op school. Om 8:45 moesten de kinderen naar binnen. En ik was, hoe laat was ik nou weg? Ja, 6:15 of zo. Mm-hmm. Het zijn best lange dagen. En dan is het dus een continu rooster tot 2:15. En dan heb je dus 1 kwartier pauze tot 2:15.
Ja.
Maar je bent gewoon met groep 3, 4. Ja, er is gewoon geen seconde dat je tegen de kinderen kan zeggen... Jongens, gaan jullie even zelfstandig lezen? Ik ga even in die stoel zitten. Dat gaat het niet worden. Dus je bent gewoon constant, sta je aan.
Mm-hmm.
En dacht ik, ja, ik realiseerde me ook wel weer van... Ja, het is ook gewoon wel een intensief beroep. Je moet er wel gewoon echt staan. En als ik dat dan hoor in het bedrijf, dan gaan mensen even rustig lunchen of even koffie zuipen met iemand. Of
20 rookpauzes tussendoor.
Ja, precies. Ja, weet je, dat,
wow.
Of een lunchpauze van 1.5 uur.
Ja.
Of, weet je, en niet dat kwartiertje waarin je dus je boterham naar binnen propt.
En twee veters trekt en een broekplasser.
Inderdaad. Die verhalen hoor je dan ook inderdaad. Dat de kleuters, broekplasser of broekpoeper. Of van alles en nog wat waar je mee bezig moet houden, ja. Dus het is wel een intensief beroep. Maar goed, ik moet wel zeggen, ik heb ook ingevallen op het praktijkonderwijs begin van het jaar. Nou, dat was echt beyond everything. Dat was zo heftig. Daar kon ik echt voor geen meter. Daar moet je echt voor geschapen zijn. En die mensen die daar werken, ja, dat zijn echt de king of the castle. Dat vond ik echt gaaf om te zien. Dat was gewoon echt de topsport eigenlijk. Die collega's die In de normale school heb je toch ook altijd wel weer de ene school verschil natuurlijk met de andere. Maar je bent een beetje koning in eigen klas.
Ja.
Ja, dat gaat daar dus niet. Je bent dus constant alert of iemand ondersteuning nodig heeft. Mm-hmm. Of een situatie escaleert. Of het goed gaat met leerlingen. Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft ze complimentjes. Daar groeien ze van. Relatie boven prestatie. Daar sta je dus echt aan to the max de hele dag.
Ja.
En ook in de lerarenkamer is het nog regelmatig van, oh, er is iets, ondersteuning, je moet even elkaar helpen.
Mm-hmm.
Ja, dat had ik wel echt heel veel bewondering voor. Dat is echt nog een andere categorie dan wat wij in het basisonderwijs gewend zijn. Ja.
Ja, en ik denk dat daar ook wel iets heel moois in zit. Kijk, dit is een extreme versie natuurlijk van de hele tijd aanstaan. Maar het samen doen,
ja,
dat kan juist heel erg verlichtend werken.
Ja.
Dat heb ik toen ervaren toen ik dus met meerdere mensen op een groep stond.
Ja.
Een hele grote groep kinderen.
Ja.
Maar alleen al het feit dat je altijd met z'n tweeën bent. Met, oh, is het een onderwijsassistent. Maar je bent altijd met z'n tweeën. Waardoor je altijd, zeg maar, je kan schakelen op
ja.
ieder moment.
Ja, dus dat is super fijn.
Ik kan altijd de kinderen zien. En als ik het even niet meer weet, want ik ben ook gewoon een
ja.
mens. Dan is er altijd iemand die het dan misschien wel weet. En zo kun je dingen uitwisselen.
Ja, dat is super lekker. Ja, ik vind het ook altijd sowieso fijn als je inderdaad met een duo werkt. Maar als je dus, ik was er nu met het inwerken, was ik met mijn duo meegelopen.
Ja.
En nou, ik deed helemaal geen bal hoor. Maar af en toe even een kind helpen.
Ja.
Zij zei, oh, het was zo fijn dat jij erbij was. Dit helpt dus al, gewoon
ja,
dat je
gewoon
überhaupt
zijn.
Aanwezig bent. Het idee dat er iemand even op kan letten als jij even moet plassen, zeg maar. Dat,
ja,
dat
maar
is al,
zit het hem ook niet in dat soort kleine dingen? Dat je gewoon
ja.
naar de wc kan als je wil.
Ja, ja precies.
Omdat
ja,
je weet dat er nog in ieder geval iemand is die,
ja.
die daar ook op let.
Ja,
dat
nou,
je
zeker.
Even je koffie kan drinken
ja.
voordat die koud geworden
precies.
is.
Precies. Ja, nou dat zijn toch wel, ja, toch wel kleine cruciale dingen waarvan ik wel denk dat zijn ook stressverhogende dingen als het dus allemaal niet kan. En,
mm-hmm.
Dat is denk ik wel, als ik voor de klas sta, de dagen voor de klas, ik werk altijd heel hard, heel intensief en ik loop het van hot naar her en ik vergeet het in mijn pauzes, maar als ik les geef, dan ben ik altijd echt heel moe.
Mm-hmm.
En volgens mij komt dat dus door dat soort dingen, dat je
ja.
dus ook gewoon soms 6 uur achter elkaar staat, of
ja.
weet je wel, gewoon constant aan het bukken bent en weet je, dat je dus gewoon de hele tijd in die aanmodus fysiek ook bezig bent. En
mm-hmm.
inderdaad te weinig hebt gedronken, niet hebt geluncht. Nou ja, dat je dus echt gewoon slecht voor jezelf zorgt op zo'n dag.
Ja.
Ja.
Wow. Oké, we gaan een laatste tip hier uithalen voor leerkrachten.
De gouden tip.
De gouden tip. Nee, ik vind het altijd fijn om af te sluiten met, oké, je bent nu een leerkracht, je hebt dit hele verhaal gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat hier niks uit is wat je heeft geïnspireerd. Want er zijn heel veel dingen langsgekomen
ja.
die je vast hebben geïnspireerd. Maar morgen sta je ook weer gewoon voor de klas.
Ja.
Wat zou jij als tip of als eerste kleine stap mee willen geven aan leerkrachten of directeuren of whoever
ja.
dit luistert voor morgen?
Als je denkt dat iets niet klopt, jouw beeld van een kind. Dus bijvoorbeeld, kind heeft niet zulke goede CITO's, terwijl die in de klas eigenlijk een andere indruk maakt of
mm-hmm.
zo. Ga dan zoeken. Dat klopt namelijk. Jouw onderbuikgevoel daarin, dat klopt gewoon.
Ja.
Je vindt altijd wat dan de crux is. En heel vaak is het iets heel kleins.
Mm-hmm.
En soms het zijn kinderen die al jarenlang slecht presteren, totdat er gevonden wordt dat het probleem is, weet je wel. En dan is het
ja.
zo opgelost. Dus dat zou sowieso mijn tip zijn. Heb je het gevoel van, hoe zit dat? Maar ook in de thuissituatie heb je het idee van, dat meisje heeft toch wel een hele vervallen fiets of oude kleren. Weet ik van, ga het gesprek aan. Kijk, bij de IBR weten we iets over het gezin. Ga op huisbezoek. Weet je, ga op onderzoek uit. Als je niet pluisgevoel hebt, van dat je denkt van, veel blauwe plekken.
Ja.
Zeg niet alleen een keer, maar ga het gewoon aan, die verantwoordelijkheid die je hebt gekregen. We hebben een super grote verantwoordelijkheid. Maak
mm-hmm.
die ook waar. Dat is eigenlijk mijn tip.
Wow.
Ja.
Ja, vertrouw op jezelf en doe er dan ook
ja,
wat mee.
Ja, precies, dat laatste. Dat vooral.
Top, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Leuk, heel leuk, ben benieuwd.
Als we nog meer van jou willen weten, waar kunnen we jou dan vinden?
Op LinkedIn, Sophie van der Waard. Daar post ik ook mijn columns. Ik ben onderwijscolumnist voor Taal. En daarnaast heb ik een hele mooie website sinds kort, mm-hmm. jufsofie.nl. Dus daar kun je ook dingen over mij weten. En je kan me ook boeken voor je school of voor het samenwerkingsverband, voor je bestuur, als je een inspirerende sessie nodig hebt. Dus ik ben van alle markten thuis.
Top.
Ja.
Mocht je nou dit geluisterd hebben en denken, wow, ik wil hier iets over delen, doe dat gerust met de toekomst van nu. Dat vind ik superleuk om daarover verder te praten. Ik ben nooit uitgepraat over onderwijs. Op Instagram of onder de podcast kan dat ook tegenwoordig. En dan spreek ik volgende keer weer iemand anders. Wie dat is,
ik ben
een verrassing.
Ja, leuk.
Dankjewel.
Dankjewel. Doei. Was leuk. Doeg.